VPRO.
Nooit meer slapen. Met Hanneke Groenteman. Goedenavond. In deze aflevering van Nooit meer slapen hoort u na 1 uur onder meer sportjournalist Timo Bruins, die debuteert met een spetterende roman, Bloed is dikker dan water. Hoe bepalend is je afkomst? Dat is een van de vragen die het boek opwerpt. In de rubriek Open Kaart beantwoordt Timo Bruins vragen over leven en werk. Aandacht ook voor een ontroerende documentaire over de bekende acteur Michel van Doeselare, die leidt aan een speciale vorm van dementie. En het Zeeuws Museum in Middelburg is een samenwerking aangegaan met de modeontwerpers van Das Leben am Haverkamp. Dit collectief gaven we afgelopen week de reismicrofoon mee. Na 1 uur hoort u hun verslag. Maar eerst praat ik dit uur met pianist en zanger Ruben Heijn. Goedenavond, Ruben.
Goedenavond.
Ik vertel even iets over je.
Dat is goed.
Debuteerde op CD in 2010 met Loose Fit. Had een hit met Elephant. Kreeg prijzen en nominaties voor prijzen. Is een gepassioneerd muzikus. En is net bevallen van een nieuwe CD. Zijn 5e inmiddels. Groundwork Rising. En daar gaan we natuurlijk straks een paar stukken van laten horen. Er is nog wel meer te vertellen, maar niet in dit korte bestek. En natuurlijk, u zult denken, Ruben Heijn. Sinds een paar weken is hij echt een hele bekende Nederlander. Ooit heb ik je horen zeggen trouwens dat je dat absoluut niet wou worden. Maar dan moet je natuurlijk niet meedoen aan Wie is de Mol.
Nee, dan kan ik dat bij deze terugnemen.
Bekender kan je gewoon niet worden. Nee. En zeker niet als je er nog steeds in zit.
Ja, nee, ja, dat is het is een dingetje, ja.
Zeg maar een ding. Want we zitten al tegen de finale aan. Ik volg het op de voet.
Ah, oké.
Okay. Altijd hoor, Wie is de Mol. En ik heb jou ook ooit horen zeggen, ik wil geen bekende Nederlander worden en ik ga niet aan spelletjes meedoen, behalve aan Wie is de Mol.
Nou, ja,
heb je jaren geleden al gezegd.
Ja, nee, dat klopt. Het was altijd wel een... ik volgde het ook altijd op de voet. En dus toen ik benaderd werd, was dat wel een... soort van een box...
Afvink,
ja, precies, die even afgevinkt mocht worden. En ik denk dat ik... de opmerking over dat ik nooit beroemd wilde worden is... dicht ik nu toe aan vals bescheidenheid.
Of bescheidenheid?
Ja, ik weet het niet zo goed. Ik bedoel... ik heb het al... God, ja, als muzikant heb ik het ook altijd een beetje als een bijkomstigheid gezien, zeg maar.
En je was ook wel een beetje een jazz-nerd natuurlijk,
ja, ik was een ontzettende nerd. Maar ik wel... ik heb dat denk ik ooit gezegd, maar nu, ik lach me helemaal gek, eerlijk gezegd, op het moment.
Hoe is het eigenlijk nu om, dat kijkt toch 1,5 miljoen mensen iedere keer?
Nou, wel meer, geloof ik.
Meer?
Maar, het is heel grappig, ja, het verandert een beetje nu op straat en in de supermarkt en op de benzinepomp. Maar alles is heel positief en heel leuk en... het is ik benader alles met een lach en dat is ook dat moet ook en dat is ook alleen maar heel erg leuk.
Het is een meesterlijk programma, vind ik.
Ja,
mijn familie die is zwaar verdeeld hoor, altijd. Maar een groot deel, het zijn er twee, zit op jou.
Okay.
Maar goed, ik zeg het alleen maar, want jij hebt je getraind, want anders kost het je 2,5 ton, geloof ik, als je je mond voorbij praat. Getraind om geen duidelijke antwoorden te geven over
Wie
is de
Mol. Nee, ik
maar misschien
kan
mag
er
je
niets
wel...
over zeggen.
Nee, maar misschien kan je wel zeggen... Wat heb je gezegd toen je eenmaal had gezegd tegen Wie is de Mol? Dan weet je dat je hooguit maar 3 weken weg bent. Wat heb je gezegd tegen... Er zijn altijd 2 mensen die mogen weten wat je gaat doen. En
dus
de rest...
mijn vriendin die wist wat er ging gebeuren. En verder eigenlijk niemand.
Het is al maanden geleden opgenomen.
Het is lang geleden opgenomen. Dus het is nu ook heel erg leuk om terug te zien overigens. Want er zijn allemaal dingen... Dat ik denk, oh ja, dat ging zo en dat was die dag. En, ik heb een of andere lulsmoes opgehangen dat ik... ik had een schrijfsessie met een hele bekende Amerikaanse artiest... waarvan ik de naam niet mocht noemen, want die was bezig met zijn comeback. Ik was uitgenodigd om mee te schrijven aan het album. En meteen op te nemen ook. En tot mijn verbazing, want ik vond het eerlijk gezegd niet een... het was niet een heel erg waterdichte smoes. Maar tot mijn verbazing vroeg niemand echt door.
Nee.
Dus dat was eigenlijk geen probleem.
Nee, ik heb ook een naastfamilielid gehad die mee heeft gedaan. Hetzelfde verhaal, die ook een smoes opgehangen heeft van je achteraf. Denk je, ja, natuurlijk, het klopte ook niet. Maar we geloofden het toch eigenlijk allemaal. Maar goed, ja, en je bent natuurlijk ook... Bij mij was je al heel bekend, omdat je heel beautiful en aangenaam zat te wezen in de talkshow van Linda de Mol, twee seizoenen lang. Ja. Waar je heel braaf covers van anderen voor nog bekendere Nederlanders zat te zingen. Ik heb altijd gedacht, jij voelt je vast iets te chic daarvoor.
Nee. Nou, ik heb er wel... laat ik vooropstellen dat ik heel blij ben dat ik gedaan heb. En het was ook heel leuk en het heeft me heel veel gebracht. Maar ik heb er ook wel gezeten met een soort worsteling in mijn eigen hoofd van... is dit de richting die ik wil doen? Of wat, weet je, hoe moet ik me hiertoe verhouden? En daar, misschien was ik er op dat moment nog niet helemaal... ik wil niet zeggen niet klaar voor, maar dat ik gewoon heel erg zoekende was of zo. Dus dat ik er misschien niet... achteraf gezien niet met genoeg overgave in zat. Dus en ik kan me voorstellen dat je dat geproefd hebt, ja.
Nou ja, ik vond het zo verrassend omdat je beeldschoon bent, vind ik. Kijk, en het was daar in die tuin.
Ik vind het een heel prettig gesprek.
Tot nu toe is het prettig, maar ik ga straks venijnig toestaan. Okay, nee hoor. Nee, maar je zat daar heel beautiful te wezen in die nagemaakte tuin van Linda de Mol. Ja. En dan zong je ook nog hele aangename covers voor leuke mensen. Ja. Dus het klopte aan je stem. Was gewoon fijn. En ik kende hem niet toen.
Nee, dus
ik vond het verrassend.
Nou ja, en dat was voor mij natuurlijk een gigantische kans. En die ik natuurlijk wel aangreep. Maar het was... ik merkte... bij het tweede seizoen van... Oké, ik heb dit nu twee seizoenen gedaan. En volgens mij moet ik nu weer even iets anders doen. En moet ik gaan zoeken van wat ik nu verder wil.
Want? Anders?
Nou, omdat ik... toch een beetje de drang voelde... om mezelf weer verder te blijven ontwikkelen of zo. Ik was er nog niet of zo. En ik denk dat je dat er nooit bent als muzikant of als kunstenaar of als schrijver of weet ik. En het was ook niet per se mijn core business om covers te spelen, maar want ik schreef ook liedjes.
Ja.
En dat was meer mijn core business.
En je kwam natuurlijk uit de, en daar gaan we het dan nu over hebben,
gevaarlijke term trouwens, core business, als je het over cultuur dingen hebt.
Ja, is dat zo?
Nou, business vind ik dan een beetje...
Nou ja, daar kan je wel van naar de supermarkt.
Klopt, ja. Dat was het. Je wist
niet meer waarom je het allemaal deed. Nou, misschien toch ook om je vrouw en je kinderen te onderhouden. Maar goed, daar ga ik verder niet over. Of jezelf te onderhouden. Want jij komt natuurlijk gewoon oorspronkelijk uit de echte jazz. De geïmproviseerde jazz.
Ja. Ja.
En daar, je huidige cd is eigenlijk al...
Is dat daar verre van?
Verre van.
Ja. Het is grappig. Ik kom inderdaad... Ik heb een jazzachtergrond. Ik heb piano gestudeerd aan het conservatorium in Amsterdam. Maar het is ook... Ja, ik vind veel meer dingen leuk. Er werd heel veel muziek geluisterd thuis vroeger. En daar kwam van alles voorbij. Er kwam veel klassieke muziek voorbij, maar ook... Ray Charles maar ook de Beatles en de Beach Boys en de Stones en eigenlijk alles en Paul Simon, Simon & Garfunkel en noem maar op, alles wat mijn ouders in hun jeugd luisterden. En,
zijn dat nog je lievelingen ook, de Beatles en Paul Simon?
Die en Stones? Het zijn wel altijd grappig genoeg dingen waar je op. Het is niet dat ik het dagelijks draai nu weer, maar het is wel iets waar je altijd op terugvalt of zo. En daar zit toch wel een soort kernachtigheid in voor mezelf. Van ja, daar ligt toch wel een groot deel van mijn muzikale basis. Dus ja, ik ben veel breder dan jazz. Mijn eigen muzieksmaak, zeg maar.
Kwam je aan je grief op het conservatorium?
Nou, ja en nee. In zoverre dat ik er heel veel geleerd heb. En dat ik wel een hele groot deel van mijn jeugd ook daar veel in jazz gestoken heb. Omdat het een hele interessante muzieksoort is. Want er gebeurt ontzettend veel en je leert je instrument goed kennen. En je kan alle kanten op. En het levert dus ook heel veel diversiteit op. En er is altijd een gevoel van ontdekken en improviseren en vrijheid. Maar wat ik jammer vind eigenlijk, dat ik dus die andere kanten die ik heb, daar eigenlijk wat minder onderzocht heb. En dat eigenlijk dat het op het conservatorium heel erg draaide om dat je een goede muzikant werd, maar eigenlijk te weinig over identiteit ging of over wie wil je zijn als muzikant en wat maakt jou uniek? Want er zijn honderdduizenden.
Het is niet een plek waar je echt uitzoekt, dus.
Nou, toen ik er zat. En misschien is het ook hetgene wat ik ermee gedaan heb. Dus ik wil niet nu beschuldigen een vinger naar het conservatorium wijzen. Helemaal niet. Maar en ik denk dat er nu veel aan het veranderen is. Maar het was.
Ik zag net in de krant dat ze nu ook DJ-opleiding gaan doen aan
ja,
het conservatorium.
Ja, en dat juich ik alleen maar
en
toe.
En de dans, ja.
Precies. Want dat is waar we nu zijn. En maar ik geloof dat die kruisbestuiving en dat op de conservatoria veel meer al aan de hand is, maar nog veel meer zou kunnen gebeuren. En dat er de nadruk, wat mij betreft, wat ik jammer vind, is dat ik dat er heel veel focus op het instrument lag en weinig in eigenlijk van ja, wie ben je en wie wil je zijn en wat maakt jou onderscheidend of zo.
En is dat niet dat ze denken, we geven alle tools die een muzikant nodig heeft.
Zeker.
En die moet dan verder maar de wereld in en dat gaan uitzoeken.
Ja, alleen dat klopt en die tools die geven ze ook. En daar moet je zelf ook een beetje in ontdekken van ja, welke gebruik ik. Maar dat heeft ook als gevolg dat je dat er een heleboel muzikanten afstuderen die heel goed kunnen spelen, maar dan, zeg maar. En nog geen seconde hebben nagedacht van oké, wat ga ik doen na het conservatorium? Ja, dan kan ik heel goed spelen. En jij, dat zijn er een heleboel.
Jij kwam natuurlijk al. We gaan daar zo meteen ook even naar luisteren. Maar je kwam al op het conservatorium als jongen. Ja. Die heel erg goed kon improviseren. En heel erg thuis was in de jazz.
Ja.
Ja. We hebben daar van jou als.
Ik vrees met groot vrees.
Ja?
Nou, ik werd laatst toevallig voor het eerst ooit.
Luisteraars weten nu niet waar we het
nee,
over hebben.
Maar jullie gaan het zo direct horen. Want ik denk dat ik weet waar we naartoe gaan. Maar werd ik geconfronteerd hiermee voor het eerst in 20 jaar. Dat ik als klein jongetje geïnterviewd word over jazz en over muziek. Ik denk dat je daar naartoe wil.
Ja, ik denk dat het een fragment is uit het programma Masterclass van Sonja Barend.
Exact.
Ja.
De
Vara, toch?
Vara was niet Sonja Barend, maar inderdaad Vara. Ja.
Ongelooflijk leuk item, vond ik het.
Ja.
Ik heb het ook nu pas gezien natuurlijk. God. Jij, 14 jaar, zo'n broodmager met van die dunne, lange vingers. En dan
brilbeugel alles, het hele plaatje.
Monty Alexander was geloof ik de jazz.
Ja, het was dus, ik werd eruit. Ik had me opgegeven voor een programma, Masterclass inderdaad. En het was een televisieprogramma waarin jonge muzikanten, dus tieners, les kregen van grote helden. Dus er was een saxofonist, Lars Dietrich, die nog steeds heel erg prominent aanwezig is in de jazz scene. Maar die kreeg les van Herbie Hancock bijvoorbeeld. En ik kreeg
jouw held?
Van, ook mijn held, maar ik kreeg ook les van Monty Alexander, ook een held. Ik was 14 en een beetje een wijsneus.
Ja, maar ongelooflijk mooi hoe die interactie tussen jullie, hoe hij voordeed en hoe hij probeerde jou te openen. En van je geremdheid en je puberachtige schaamte af te helpen. Van doe het, speel, doe akkoorden, probeer wat.
Ja.
Het waren wel wijze lessen, vond ik.
Ja, ik heb het nooit meer echt teruggezien, maar ik kan me er nog wel van herinneren dat ik was er heel erg van onder de indruk, ja.
Ik denk dat als je terugziet, dat je ook heel vertederd wordt. Ja, als je eventjes over je gêne heen stapt, hè, wat men heeft als hij zichzelf ziet.
Ja,
laten we even een klein stukje luisteren ervan.
Ik ben Ruben Heijn, ik ben 14 jaar, ik woon in Bemmel en ik speel piano. En ik oefen vrijwel elke dag. En het leuke aan pianospelen vind ik de improvisatie, vooral. Improviseren is, je neemt een groot moeras en je woont al heel lang. En je langzaam zoek je alle paadjes. En zodra je al die paadjes weet, dan ga je zelf paadjes maken. Zo kan je het. Een mooi voorbeeld. Ik denk dat muziek. Ja, ik vind muziek kunst eigenlijk. Het geeft een fijn gevoel.
Je valt nu ongeveer.
Ja, dit is wel. Dit is, ik weet dat mijn ouders nu luisteren en die zitten nu hikkend van de lach te luisteren.
Van trots dat ze zo'n leuk kind hebben.
Van trots. Ja, god, wat moet ik hierop zeggen? Ja.
Niks.
Jullie hebben goed gezocht in de krochten van de.
Dat kan deze redactie heel goed. Je krijgt ook een linkje mee dat je het thuis ook nog eens even kan bekijken.
Oh ja, leuk. Ja.
Want het is niks om je voor te schamen.
Nee,
ontroerend. En ik vroeg me af, wat zo mooi is, en dat heb je op die leeftijd, 14. Ja. Maar dat je ook echt over een drempel heen geholpen moet worden door deze lieve Monty Alexander. En dat hij je echt stimuleert en ook vol bewondering is voor hoe je het doet.
Ja.
Maar toch zag ik eigenlijk je huidige jij ook nog in dat jongetje. Een beetje geremd, een beetje van niet te gek doen.
Nou ja, misschien. Ik denk dat er nog steeds wel iets van. Dat zit er nog steeds wel in, denk ik. Ik heb niet. Dus wat ik eerder zei van over dat ik niet per se een bekende Nederlander hoef te worden. Daar zit denk ik nog steeds wel een kern van waarheid in. Ik vind het niet erg en ik vind het ook heel leuk. Maar het is niet per se wat ik altijd geambieerd heb. Ik heb wel altijd geambieerd om een podium te staan. Maar ja, goed, daar komt dus bij dat je dan misschien wat bekender wordt.
Ja.
Er zit toch ook een soort, misschien een soort gek Calvinisme in me.
Ja, een soort beetje gêne, beetje doe maar gewoon.
Ja, tegelijkertijd vind ik dat een hele. De doe maar normaal, doe maar dan doe je al gek genoeg. Dat vind ik een hele stomme opmerking altijd. Verschrikkelijk. Misschien zit er ergens dus wat gereserveerdheid in. Ja, ik weet het niet.
We moeten het natuurlijk ook over muziek hebben.
Ja.
En toevallig zei iemand mij vandaag dat er een bekende uitspraak is van praten over muziek is hetzelfde als dansen over architectuur. Ja. Namelijk niet te doen.
Dat is.
Wie heeft dat gezegd, weet jij dat?
Geen idee, ja. Maar ik vind het wel een goeie.
Talking about music is like dancing about architecture, is de oorspronkelijke uitspraak.
Van?
Ja, dat weet ik dus niet meer. Ja, mijn zoon weet het wel, want die vertelde het mij. Maar ik ben vergeten wie het ook weer gezegd had. Maar ik vond zo'n. Ik dacht, dat moeten wij nu toch gaan doen. Praten over muziek, praten over je nieuwste cd. Ja. Dat is toch het handigst als uitgangspunt.
Ja. Ja.
Want wat is de grondtoon van deze cd?
Dat is
we gaan zo meteen luisteren, hoor.
Nou ja, de plaat heet. Ik zeg al plaat of cd of al.
Ja.
Heet Groundwork Rising. En ik heb heel lang nagedacht over die titel. Want ik was op zoek naar iets wat een beetje sloeg op. Dat ik op een bepaalde manier weer terug wilde naar. Eigenlijk naar dat jongetje van 14, waar we het net over hadden. Als je jong bent en je luistert naar muziek, dan is alles nieuw. Het maakt eigenlijk geen hol uit wat. Maakte niks uit.
Ook geen hol, ja.
Ja, excuus. Ja. Maar het maakte niet zoveel uit wat dat dan was. Of dat nou klassieke muziek was of de Eagles uit begin jaren 70, whatever. Maar dat was nieuw. En zo ervaarde ik het ook. En het was heel intuïtief. En dat vond ik gaaf of dat vond ik niet gaaf. En word je ouder, langzaam. En je leert meer. Je gaat naar het consortium. En dan komen er meningen van anderen. Dat is wel goed. En dat moet je luisteren. En dat is niet goed. En dat is niet gaaf. En je moet dit kunnen spelen. En dan word je een beetje vergiftigd. Tussen aanhalingstekens. Door externe factoren. En vergeet je eigenlijk een beetje wat je. Hoe het is om gewoon muziek te voelen.
Alsof de verliefdheid vervangen wordt door een hele versleten oude liefde.
Ja,
of zo.
Een beetje. Terwijl, en ik wilde weer terug naar. En zowel in het luisteren, maar ook in het schrijven. Naar van ja, wat is nou mijn basis? Weet je wel? En wat is waar. Ik wil weer terug naar dat ik gewoon. Ga ik aan op de muziek? Ja of nee? Moet ik ervan dansen? Ja of nee? Of huilen? Ja of nee? En als ik dat niet hoef, dan is dat niet erg. Dan is dat gewoon even niet mijn ding op dit moment. Of. He, dan is het oké. Okay. En als ik dat wel doe, dan moet ik dat pad volgen of zo.
Maar hoe
en dus
hoe
je moet eigenlijk veel meer intappen dus op je eigen gevoel. En dat is dat.
Hoe
dat,
doe je dat?
Ja, dat is een. Dat is niet makkelijk. Als in. Dat je eigenlijk. Je eigen. Nou, eigenlijk veel beter naar jezelf moet luisteren. Van ja, wat vind ik er nou van? In plaats van wat vinden anderen ervan? En dat is iets wat. Bijvoorbeeld ook in Linda Zomerweek voorbeeld. Dat was nog iets wat toen heel erg speelde. Dat ik eigenlijk ook heel erg in mijn hoofd zat van... ja, wat vinden anderen nou ervan dat ik hier zit? En wat vind ik er... en hoe, snap je?
En wie waren die anderen?
Nou ja, dat zijn dan mensen tegen wie je opkijkt. Of je collega's. Of mensen met wie je werkt. Mensen voor wiens mening ik gevoelig was.
En nu met deze plaats, zullen we dan maar zeggen... heb je geprobeerd weer je eigen criterium te vinden.
Ja, precies. Uiteindelijk ben ik degene die die liedjes moet zingen. En
je hebt ze nu ook zelf geschreven, door ook ja, alle teksten.
Ja, nou, precies. Dat had ik, op zich had ik de vorige plaat ook wel liedjes afgeschreven... maar met teksten kreeg ik hulp en liet ik die door anderen schrijven. En dan zei ik wel altijd in interviews van... ja, nou, ik heb eraan meegeschreven. Maar daar kwam eigenlijk gewoon op neer dat ik erbij zat. En een soort van apengapen van... en dan misschien kunnen we dit nog wel zeggen. En ik had bij deze plaat heel erg het gevoel van... ja, wacht eens even. Als ik dit vol wil houden en als ik door wil gaan... en als ik mezelf wil ontwikkelen en als ik verder wil komen... dan moet ik dat gaan doen. Dus ik ben me gewoon een paar jaar gaan... ja, ben ik teksten gaan schrijven. En gewoon me daarin gegooid. Eigenlijk blanco. En... dat heeft me weer echt een stap verder gebracht. Mm. Ik wil niet zeggen dat ik nou een ontzettend goede tekstschrijver ben. Alleen, het heeft wel echt een luikje voor me geopend. En ook weer, het geeft ook weer een veel diepere lading aan muziek voor mij nu.
Het is ook een hele stemmingsvolle cd, vind ik. Er zitten heel veel stemmingen en sferen en gemoedstoestanden in. Althans, die fantaseer ik er dan bij als ik het hoor.
Ja, dat is goed.
Zullen we in plaats van dansen over architectuur... gewoon eens even gaan luisteren naar één liedje? Het eerste is Everything I Say, Magnolia.
Ja. In the light of everything I see you as a beautiful but cavalier magnolia. Soon all your petals will fall and they'll melt away like snowflakes right before you. Oh magnolia, against me. Ooh, and everything I say you maybe use. Someone said to me to find out who you are is the easy part, Magnolia. 300 species in one kind, which one am I? What did I try to sell you? Oh, memorabilia, memorabilia. Against me. Ooh, and everything I say I'll maybe use. Ooh, and everything I say you use against me. I'm
maybe you.
Everything I Say, Magnolia. Dit is Ruben Heijn, met wie ik hier in de studio zit. En dit is van zijn meest recente cd. Heet dat nog een cd eigenlijk?
Nou, ik had laatst...
Bestaat zo'n ding?
Ja, zeker. Ik had laatst... werden ze bezorgd bij me thuis. En dan had ik een pallet met 1000 cd's.
Oh,
die stond voor de deur. Die moest ik in één keer ergens kwijt. Maar die liggen nu inderdaad.
En die worden natuurlijk bij optredens vooral verkocht.
Nou ja, en er zijn ook nog wel in winkels. Maar het is wel... Ja, god, de tijden zijn aan het veranderen. En dat... juich ik eigenlijk alleen maar toe. Ontwikkeling, daar ben ik altijd wel voor.
Dat je gewoon op Spotify het allemaal kan...
Nou ja, kijk, het zou lekker zijn als er nog een wat steviger verdienmodel in zou zitten. Maar dat komt.
Ja. Even, hoe heb jij je stem gevonden eigenlijk? Want je was pianist.
Ja, een beetje bij toeval. En echt aan het einde van mijn studietijd pas... En ik kreeg eigenlijk een beetje van... Ik zong wel eens wat achtergronddingen en zo. En murmelde wel eens wat mee. En toen kreeg ik op een gegeven moment het advies... Ja, mensen zeiden van, ja, daar moet je... De bekende zin, daar moet je meer mee doen. maar toen heeft het nog een hele tijd geduurd... voordat ik daar ook daadwerkelijk echt iets mee ging doen. En er was op een gegeven moment was er een concours... waar een goede vriendin, Renske Tamino, ook een zangeres en liedjeschrijver... die zei van, daar moet je misschien gewoon meedoen. Je hebt toch niks te verliezen. En toen dacht ik, ach, waarom ook niet. En toen werd ik tweede. Dus toen was het zoiets van, oh, wacht. Hier moet ik, en toen langzaam, toen zong ik op een gegeven moment wat in... bij op een plaat van Benjamin Herman. En toen langzaam kwam het eigenlijk een beetje aan het rollen. Maar het heeft een hele tijd nog geduurd daarna... voordat ik op het punt was dat er een plaat kwam. Daar zat nogal 2 of 3 jaar tussen.
Ja, ja. Want nu is de stem toch wel gewoon...
Ja, ik ben heel blij dat ik het gevonden heb. Het is zeg maar mijn... het klinkt een beetje zwaar. Mijn raison d'être. Als in dat ik als alleen pianist had ik het niet gered.
Want?
Nou, er zijn gewoon ontzettend veel goede pianisten. En ik had geen idee wat voor kant ik op wilde. En dan was ik andere pianisten na gaan doen of zo. Of ik had een prima leven als muziek. Gewoon als,
ja, want
als...
je speelde veel mee en in ensembles en dingen. Ja,
precies. Maar dan was ik toch niet op het punt gekomen waar ik nu ben.
Nee.
En ik blijf het zingen een hele fijne uitlaatklep vinden. En het is ook... Op een bepaalde manier komt het wat makkelijker... dan het pianospelen. Het pianospelen moet ik echt voor werken. Daar moet ik ook bijhouden. En dat doe ik niet. En dan ben ik te lui in. En dat zingen, dat gaat allemaal iets... dat komt iets natuurlijker of zo.
Dat is er gewoon altijd.
Dat is er, ja. Dat of is er gewoon heeft. Altijd. Tenzij ik verkouden ben of dat soort dingen. Maar...
Hey, en als je nou zo'n heel repertoire weer samenstelt, hè, voor deze cd...
Ja.
En er zal wel veel meer zijn. Je zal meer hebben dan dit. Hoe gaat dat eigenlijk? Ga je dan een maand op een berg zitten? Of,
nou ja.
Of als je je kinderen naar bed brengt, dat je ze voorzingt? Of hoe gaat het eigenlijk?
Nee, die truc heb ik nog niet gedaan. Maar ze zijn een goeie trouwens.
Hoe oud zijn ze?
3,5.
Oh ja, zijn ze nog het slachtoffer geworden.
Ze zijn nog,
dan kan je nog doen wat je wil. Ja,
ja precies. Nee, maar wat wel zo was, dat ik op een gegeven moment merkte... van ja, ik moet me even een beetje afzonderen. Wil ik dit af kunnen maken? Dan moet ik even de tijd nemen om echt wat grondiger zelfonderzoek te kunnen doen. Dus heb ik me een beetje afgezonderd. Of een beetje afgezonderd. Ik heb gewoon een paar keer ben ik in een huis van vrienden gaan zitten... waar een piano stond. In een bos in de buurt van Putten. En daar had ik niet de dagelijkse dingen waar die afleidend waren. Dus ik hoefde niet kinderen uit kerst te halen of boodschappen te doen of weet ik veel. En bij mij werkt het toch zo dat als ik een liedje schrijf, dan... ik heb daar even de tijd voor nodig. Dus dan is blijven zitten is eigenlijk het devies. Hm. Dus,
en nooit in paniek raken van...
Jawel, soms. Ja, zeker. En dat gaat dan ook in... Ik bedoel, het is niet zo dat ik heel erg getroubleerd en defensief werd of zo. Maar met periodes is het heel erg frustrerend. Want dan kom je er niet uit. En ook op een dag dat ik dan in dat bos zat... Dan ging je eigenlijk door allerlei emoties heen op zo'n dag. Want dan heb je op een gegeven moment idee. En dan, oh ja, dit is goed. En dan kom je een beetje verder. En dan, ja, ik zit nu een beetje vast. En dan zit je, weet je ook van, nou, de komende paar uur zit ik vast. Dus dan, en dan sta je dus eigenlijk een paar uur uit een raam te staren. Broedend op een goed woord. Of op een volgende akkoord. Of de, wat, okay, wat, der, die melodie is nog niet goed. Wat mist daaraan?
En wanneer...
En dat is het fijne dan, dat je dan kan blijven zitten, zeg maar. Dat, dus ja. Dat je niet afgekapt wordt, ja, ik moet om 5 uur ook weer weg, zeg maar.
Want dan is het ook, dan vervliegt het natuurlijk. Of
dan ja, dan vervliegt het en dan raak je uit de concentratie.
En is het ook zo dat, wanneer wordt zo'n zaadje geplant? Is het als je op de fiets zit dat je even iets inzinkt in je telefoon? Of
ja,
hoe
ook,
werkt dat toch? Ja, ik kan het helemaal niet. Hoe ontstaat een idee? Is zijn het woorden of is het de muziek wat ontstaat?
Verschilt. Vroeger had ik heel erg dat ik eerst echt het liedje afmaakte, muziek, en dan begon ik aan een tekst. Of dan begon dus ik samen met iemand, of begon iemand anders aan een tekst.
Ja.
En dat, daar ben ik heel erg van afgestapt, want dat werkt niet. En dat is ook niet. Het is helemaal niet. Dat is niet zo organisch of zo. En, dus nu is het. Ik begin wel vaak achter piano of een ander instrument. Maar eigenlijk vrij snel ga je al met tekst aan de gang. En dat begint dan soms met gewauwel. En dat een woord of zo. Dat ligt lekker. En dat je gaandeweg van. Oh, misschien gaat het liedje hier eigenlijk.
En is het ook wel eens een uiting van een emotie?
Tuurlijk. Alleen maar.
Alleen maar.
Nou ja, of een uiting van een emotie. Of een vraag waar je mee worstelt, of een iets wat je, waar je tegenaan loopt. Het is eigenlijk heel erg intuïtief en op gevoel.
Wat is de grondtoon van deze CD, vind jij?
Qua waar het over gaat?
Ja.
Nou, ik weet niet. Ik heb niet het idee dat ik nou heel bewust een soort thema heb gekozen. Alleen ik merk wel, als ik de teksten voor mezelf teruglees, dat ik, zonder dat ik nu uitgelegd waar alles over gaat, maar dat ik dat er toch blijkbaar dingen waren die wat terugkerende thema's waren.
Te weten?
Ja, ga ik het toch uitleggen.
Nou ja, uitleggen is dat niet. Nou, het is gewoon praten erover.
Ja, maar ja, het schijnt een beetje zoals dansen op architectuur te zijn. Ja. Volgens Steve Martin hebben we net begrepen.
Steve Martin hebben we net gehoord,
van,
ja.
Van Twitter. Eigenlijk waar de plaat ook voor staat. Wie ben ik? Wat wil ik zijn? Welke kant wil ik op? En zijn de keuzes die ik maak, zijn dat de goede keuzes?
Het zijn een beetje bespiegelingen.
Ja, het is bespiegelend. Ja,
ja, ja, ja. En de domste vraag van de eeuw. Waarom altijd in het Engels?
Dat is een hele goede vraag. Eigenlijk niet eens een hele bewuste keuze.
Ik zou jou zo graag in het Nederlands willen horen zingen, weet je dat?
Ja, ik vind dat. Ja, ik heb het wel eens gedaan en het hangt heel erg af van het liedje. En ik. Maar ik denk dat het toch ook komt dat de meeste muziek waar ik zelf naar luister, dat het in het Engels is. En het is. En ik vind het een mooie taal. En ik sluit niet uit dat ik nooit in het Nederlands zal zingen. Maar.
En ben je net zo vrij in het Engels als in het Nederlands?
Nou. Nee, want het is niet mijn moedertaal. Dus ik moet wel even. Je moet bij elke zin wel even checken van, klopt dit? Kan ik dit wel zeggen? En slaat dit überhaupt ergens op? Dus daarin, dat is natuurlijk een beperking. Maar tegelijkertijd, waar ik dan weer niet last van heb, is dat ik als ik in het Nederlands schrijf, want het gebeurt wel eens dat je voor anderen of weet ik veel wat, dat je in het Nederlands schrijft, dat je in het Nederlands meteen bij alles denkt, nee, dat is een cliché. En omdat je de taal eigenlijk bijna te goed kent. En dat je daar in het Engels, hoef ik daar dan niet echt bang voor te zijn. Want
ja, dat vind ik ook een beetje de veiligheidsklep.
Ja, misschien, ja.
Ja. Ja. Hey, en zullen we nog eens een nummer doen?
Ja, dat is.
Ik vind het eigenlijk zo leuk om. Ja, nee, ik vind het gewoon leuk om een paar nummers van die CD te horen. En het volgende nummer heb ik hier staan. Ik weet niet of jij het ermee eens bent. Je kan ook een ander kiezen, misschien Juggler.
Ja hoor.
Ja?
Kom maar op.
Wat betekent Juggler?
Een Juggler is een jongleur eigenlijk. Ja.
Oké, okay, jongleur, Juggler. Ruben Heijn.
We are jugglers. Try to catch what comes down on us. So she's doing well. She's doing well. comes summer. Circus drives around alongside her, but she's doing well. She's doing well. Season's over. Think it's time to salute the ringmaster. Cause she's doing well. She's doing well. She's doing well. She's doing well. Doing well. She says she's well, but part of her is aching. She's doing well. Crashing down. Her words come crashing down. With every chance at open conversation, overwhelming, she falls deeper.
Juggler van en door Ruben Heijn, van zijn meest recente cd of plaat of link, of hoe je het tegenwoordig ook moet noemen. Ruben, we hebben het gehad over overal heel veel eigenlijk. Nog niet over je jeugd, daar komen we zo meteen nog even op. Maar wel over het schrijven en over ideeën. En,
ja.
Ik vroeg waarom je niet in het Nederlands zingt. Wat mij persoonlijk, dat is mijn smaak. Ik zou dat heel leuk vinden. Jij zei, ja, het is niet helemaal mijn smaak. En misschien vind ik het ook een beetje gevaarlijk. Of wat zei je ook?
Nou
beetje...
ja, het is gevaarlijk. Maar ook dat je bijna de taal te goed kent. En ik bedoel, ik zal vast nog veel meer in het Nederlands kunnen leren. Maar dat je altijd, dat je dus... Het gevaar voor clichés ligt bij mij dan altijd op de loer. En dat gevoel heb ik wat minder in het Engels. En bovendien is het, wat ik net al zei... ik ben totaal niet opgegroeid met Nederlandstalige muziek. Het was altijd Engelstalig, of ook wel Frans en Duits. Maar dus het is niet mijn eerste keus.
Nee. Zo. En we hadden het ook nog even tijdens de muziek.
Wij zaten nog even verder te kletsen.
Ja, want jij kent die nummers al heel goed. En ik heb ze eigenlijk ook al vaak gehoord inmiddels. Even over Paul Simon hadden we het, hè? Die binnenkort voor zijn zoveelste afscheidstournee weer naar Nederland komt. Waar ik dan zeker bij zal zijn, maar dat is ook een held van jou van vroeger thuis.
Ja. Ja.
En hij had iets...
Nou, het we hadden het eerder ook al over inspiratie en over hoe je schrijft. En ik ontdekte op een gegeven moment een filmpje van hem op YouTube... dat hij geïnterviewd wordt ergens in de jaren 70. En daar legt hij uit over... daar wordt hem gevraagd van hoe schrijf je? En dan begint hij, nou, ik zal het je uitleggen. Ik ben bezig met een liedje. En ik heb het eerste twee A'tjes geschreven. Ik moet nog de bridge schrijven, maar ik weet nog niet hoe. En ik zit vast.
De bridge is...
De brug of de
overgang naar
de overgang
een volgende.
Precies. En hij begint vervolgens Still Crazy After All These Years te spelen. Wat later een van zijn grootste hits zou worden. En hij speelt de eerste twee A'tjes. En dan komt hij tot het punt waar nu de bridge is. En dus dat 4 in the morning, crept out yawning, dat gedeelte. Maar dat heeft hij dan nog niet. En dan legt hij uit van, nou, dit zijn mijn keuzes. En deze noten heb ik allemaal gebruikt. Behalve in de toonladder, behalve C en D of zo, zegt hij dan. Dus die moet ik daar gebruiken in de bridge. Want dan is het, it will sound refreshing to the ear. En ook textueel zegt hij dan, ja, ik heb eigenlijk alles al gezegd wat ik wilde zeggen. Dus ja, waar ga ik nu heen? En het is een filmpje van 4 minuten en daar maakt hij 4 opmerkingen in waar ik nog steeds op teer.
Oh ja?
Ja. Wat ik ook heel prettig vind is dat ik eruit merk van, ja, het is niet alleen maar schier talent wat daar ook natuurlijk. En het talent is met name ook dat hij zijn ideeën herkent, denk ik. Maar dat het ook gewoon puzzelen is en arbeid en gewoon zitten en ja.
Construeren.
Ja, maar daar steekt heel veel tijd en moeite in. Het komt niet alleen maar zo pats uit de lucht vallen of zo. Er zit echt een structuur in.
En als je van die 4 minuten Paul Simon zo ontzettend veel hebt geleerd eigenlijk, of dat heeft iets in je. Heb je op het conservatorium ook echt les gehad in het
duurde 4 jaar. Nee.
In construeren van songs?
Nou.
Want je bent een songwriter.
Ja, maar dat heb ik toch een beetje iets meer mezelf aan moeten leren. En van anderen en door te schrijven en het door maar gewoon te doen. Dan dat ik het op het konst. We hadden wel. Er waren wel lessen waarin je composities moest maken. Maar dat was toch op een ander. Het waren ander soort composities ook. Dus niet echt pop en met tekst of zo. Dat was dan op een andere manier. En die vakken waren er wel, maar die. Ja, dat
is het
dat
een serieuze kant of is dat meer op de popacademische zo? Dat je gewoon leert songs schrijven gewoon. Zoals je dat nu van Paul Simon even heel toevallig op een YouTube-filmpje hebt gezien.
Het
schrijven van songs, het construeren, het rangschikken van de noten.
Ja, nou ja, dat is wel. Ja, dat is. Het is ik vind het altijd een beetje onzin als mensen zeggen van, oh ja, dat liedje heb ik echt in 5 minuten geschreven en bla bla bla. Dat, ja, ik geloof daar niet zo heel erg in. Tuurlijk, het ene liedje komt makkelijker dan het andere liedje. Maar het is puzzelen. Het is gewoon, en dat vind ik ook het leuke eraan. Het is kneden, het is met klei en je gaat een poppetje maken. En dan kom ik weer net als toen ik 14 was met een of andere hele rare metafoor. Maar je moet, het is, ja, kneden.
Ja.
Net zo lang totdat het perfect is. Ja. En het is nooit perfect. Dus op een gegeven moment zou je moeten zeggen, oké, ik haal nu mijn handen ervan af.
Is moeilijk, hè, dat moment.
Ja.
Was dat ook moeilijk met deze
nieuwe liedjes? Ja, dat stelde ik ook de hele tijd uit. Dus daarom heb ik er ook zo lang over gedaan.
Ja. Hey, en je hebt dus een. Dat zie je gewoon als je jou aan die piano ziet. Hoe die dunne vingers van jou op die toetsen. Dat is gewoon een heel groot muzikaal talent. Je zegt steeds, vroeger thuis luisterden we veel naar muziek.
Ja.
Maar is er ook iemand in jouw familie die dat talent heeft?
Ja, nee, zeker. Mijn zus die speelde klassiek piano en die zong klassiek. En mijn vader die speelde blokfluit, heel fanatiek. Die is net ook weer begonnen, heel fanatiek.
Dus op blokfluit?
Die pakt het weer op. En dus er werd wel veel muziek gemaakt. Alleen ik maakte net een andere. Ik nam net een andere afslag. Dus die klassiek, dat liet ik allemaal een beetje aan me voorbij gaan. En ik ging meteen naar Ray Charles.
Vanochtend stond er een stuk in de Volkskrant over de hersens. Wetenschappelijk onderzoek dat de hersens van mensen die klassiek spelen.
Ja, ik heb het gelezen.
Anders
ja.
werken dan van muzikanten die improviseren.
Ja, het was geloof ik een artikel inderdaad. Wat ging over dat je dus. Als klassiek muzikus, pianist kon je eigenlijk niet jazz spelen en andersom. Daar kwam het een beetje op.
Keith Jarrett kon dat niet, maar anderen zeiden weer dat ze dat wel konden.
Ja, het is gewoon een andere tak van sport. En wat ik wel interessant aan het artikeltje vond, dat het er werd in gezegd dat ja, het is gewoon een andere discipline. Klassiek is een interpretatie van, en daar kan je dus je eigen gevoel, maar dat is wel een interpretatie van. iets wat al geschreven is. En in de improvisatie in de jazz, ja, daar heb je die volledige vrijheid. En moet je dat eigenlijk zelf verzinnen.
Ja.
En er is verder niet een onderscheid in wat beter of slecht is. Alleen,
nee,
het is gewoon een andere...
Met andere delen van je hersens, ja, worden geprikkeld. Ja. Ja. Hey, en eventjes over... Want ik vroeg, is er ook zo'n talent? Ik weet dat jouw vader ook, behalve arts geloof ik, gynaecoloog, ook een heel verdienstelijk schrijver is.
Ja, zeker.
En beeldend kunstenaar.
Ja, ook nog. Ja.
En dus ook nog een blokfluiter.
Ja, hij is...
Wat is dat voor een man, zeg?
Ik geloof dat we wel, ja, wel kunnen zeggen... Dat
speelt je moeder ook een instrument?
Nee, maar ze speelde... ik weet dat ze piano kan spelen en ik weet dat ze kan zingen. Ja. Alleen, ik denk dat ik mijn bescheidenheid dan van haar heb. Maar, hij is
echt de verpleegster die met de dokter is getrouwd.
Ja, precies. Ja. En mijn vader is een man die inderdaad wel veel bezig is, was en is. En inderdaad ondertussen alweer 3 boeken heeft uitgegeven. En,
waar gaan die boeken over?
Het zijn eigenlijk allemaal familiegeschiedenissen. Zijn eerste boek gaat over mijn grootouders. Onderduik van mijn grootouders.
Het is een Joodse familie.
Het is een Joodse familie. En het tweede boek gaat over zijn eigen... of eigenlijk het jaar na zijn eigen onderduik. En het jaar na de bevrijding. En het derde boek gaat eigenlijk over een heel mysterieus verhaal in onze familie, nog ruim lang voor de oorlog, of eigenlijk in de tijd van dat Hitler opkwam, dat er een moord werd gepleegd in onze familie. Waarvan nooit helemaal duidelijk is geworden waarom die moord nou is gepleegd. Dus hij is heel erg op zoek gegaan naar wie zijn die heinen eigenlijk.
Dat is nog allemaal wel heel erg oorlogsgeschiedenis dus. Ofwel de voor de oorlog, in de oorlog, onderduik, na de oorlog.
Ja.
Ja. Speelde dat een grote rol bij jullie thuis?
Het was de oorlog... hoe zou ik het zeggen? Heeft nog wat langer doorgewoed dan dat hij daadwerkelijk was in de familie Heijn. Maar dat was nooit een taboe of zo. Het was altijd heel open.
Is het een smartelijke geschiedenis, jullie familiegeschiedenis? Zijn er veel mensen vermoord? Is de onderduik pijnlijk geweest?
Ja, natuurlijk. Ja, dat is,
ja,
dat
natuurlijk.
Is, nou ja, ik geloof dat we wel kunnen zeggen dat voor veel Joodse gezinnen de Tweede Wereldoorlog altijd een lastig onderwerp is.
Maar soms werd er helemaal niet meer over gepraat.
Nee, alleen bij ons was het nooit, wat ik al zei, het was nooit een taboe. En ik ben dus ook heel blij en trots dat hij die boeken daarover geschreven heeft. Want het voor mij persoonlijk ook. Dat ik heb nou gewoon eigenlijk een heel mooi verslag van een heel belangrijk gedeelte van mijn familiegeschiedenis. En dat kan ik dan ook weer aan mijn kinderen doorgeven. Dus het is nooit er is er altijd openheid over geweest. Ik bedoel, het was niet altijd leuk. Het was niet altijd vrolijk, natuurlijk. Maar er was... het is nooit... Ik hoor ook wel eens gezinnen waar dan mensen dan na de dood van hun ouders zeggen van ja, ik kwam er eigenlijk toen pas achter wat er allemaal gebeurd is. En dat is bij ons gelukkig helemaal niet het geval. Nee, dus het is wel altijd aanwezig geweest, ja.
En deze...
Ik merk trouwens ook, het is heel grappig, want ik heb het hier eigenlijk nooit in interviews over gehad. Niet omdat ik me voor schaam, maar ook of zo. Maar het is, ik merk dat ik ook weer denk van, oh ja, grappig, dit is nieuw voor mij of zo, om het hierover te hebben.
Ja, het komt ook natuurlijk omdat ik ongeveer de geschiedenis van jouw vader heb.
Ja, jullie zouden eens koffie moeten drinken, hè? Gezellig.
Gezellig onderduiken zonder elkaar.
Ja, onderduiken zonder elkaar, lekker verhalen uitwisselen.
Ja, nou ja, goed. Nee. Maar ik wil ook heel graag het boek van je vader lezen, maar daarom zag ik het opeens. En ik dacht, speelt dat eigenlijk zo'n hele geschiedenis ook in je werk nu nog door?
Ja, een beetje misschien. Ik denk dat ik wel in mijn teksten dat er dingen in verweven zijn die ernaar verwijzen of zo. Maar dat is dan zo. Dat weet ik, maar dat weet verder niemand, zeg maar. En dat hoef ik ook. Ik hoef niet nu aan te gaan wijzen van, nou, dat gaat daarover of daarover. Maar er zijn. Ik neem het wel mee. En dat is ook wel in het schrijfproces. Ga je soms wat dieper dan dat je eigenlijk wil. Of zo, in je eigen hoofd. Niet dat
hoe bedoel je dat?
Nou, ik kreeg op een gegeven moment het advies van Finn Greenall, de frontman van Fink, waar ik mee veel mee gewerkt heb.
Een Engelse singer-songwriter.
Engelse singer-songwriter, allemaal in het Engels. Maar die zei ook van, ja, je moet soms wat dieper graven dan je lief is. En dat betekent niet dat je daar per se over hoeft te schrijven. Het hoeft niet te betekenen dat je meteen je allerdiepste, donkerste gedachten opschrijft. Alleen dat is wel waar de sap zit, zeg maar. That's where the juice is. En dat vond ik heel erg bevrijdend. Omdat ik dan in één keer... Er zijn altijd wel de luikjes in je hoofd waar je eigenlijk niet aan durft te zitten. Ook bij jezelf. Dat je denkt, ja, daar ga ik maar niet aan denken. Want dan... En als je die dan opent, dan is dat niet per se altijd prettig. Maar het is wel ook weer heel erg bevrijdend. Want dan kan je wel elementen daarvan gebruiken. En ik denk dat ik dat wel meegenomen heb. Dus ook dit soort familiedingen, ja.
Dan heb je ook een speciale gevoeligheid ontwikkeld voor dingen in het leven die daarmee te maken hebben?
Met
het oorlogsverleden van je ouders. Ik bedoel, jij bent tenslotte... Hoe oud ben je?
35.
Ja, dus je bent ongeveer de zesde generatie of zo. Nee, de derde. Maar heb je het gevoel dat je... Ja, dat je een zekere... Ik heb dat bijvoorbeeld heel erg... Niet dat dat nou het onderwerp van dit gesprek is, met vluchtelingen en zo. Daar kan ik gewoon helemaal niet tegen.
Nou, dat is... Ja, het is probleem. Laten we zo zeggen, we... De oorlog is altijd een onderwerp. Racisme, discriminatie, dat soort thema's waren natuurlijk wel... dat was altijd wel een thema. Dus daar ben ik wel gevoelig voor of zo. En ook... het heeft me wel het vormt je wel, zeg maar. Dus je bent je... Ja, god, hoe zou ik nou zeggen? Ik denk dat ik het... Wat ik eigenlijk probeer te zeggen... Ik denk dat ik het herken, wat jij hebt. Dat ik ook inderdaad... Met vluchtelingen denk van... Ja, wacht even. Dit is precies hetzelfde als wat er...
Mijn vader is.
Nou ja, precies.
Of mijn grootouders.
Of mijn grootouders. Dus dan komt het in één keer... op een bepaalde manier wordt het dan herkenbaar en tastbaar.
Ja,
ik wil niet zeggen dichtbij, want het is de situatie van die vluchtelingen is natuurlijk totaal anders dan wat ik meemaak en meegemaakt heb. Maar je begrijpt het wat beter, denk ik. Hm. Ja.
Je hebt je cd is er nu. Je gaat nu. Ja, want dat is toch eigenlijk, om het rond te maken, is dat toch waar ik met je wil eindigen.
Ja.
Over je muziek en je toekomst. En dit kind moet nu even de wereld in geholpen worden. Hè? Daar moet je even over praten, dan moet wat aandacht voor komen. Ja. Ga je de theaters in ermee?
Ja, op die manier de toekomst. Ja, we gaan. Ik ga toeren, inderdaad. We gaan de clubs af vanaf april. En dan ben ik dan dat als een kind zo blij om weer dat ik alsof ik de tekening die je op de school gemaakt hebt, dan aan je ouders kan laten zien. Kijk, dit heb ik gemaakt. Zo voelt het een beetje als ik weer mag gaan spelen. En het is een tijdje geleden dat ik met eigen muziek getoerd heb. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus vanaf april. 6 april, geloof ik.
En hoe gaan jouw performances eruit zien?
Ik ben nog een beetje bezig in het proces van hoe het eruit moet gaan zien, maar...
Hoe gaat het voelen? Hoe zit je erbij? Hoe dichtbij zitten we bij je? Hoe dichtbij kom je met het publiek?
Zo dichtbij mogelijk natuurlijk. Maar het is wel dat ik wil de sfeer van de plaat wil ik wel proberen te behouden. Dus het heeft wel iets heel erg, moet wel iets organisch en iets. Ik probeer al de hele tijd het woord persoonlijk te vermijden, omdat ik dat ook een beetje een stom woord vind. Maar ik probeer toch een beetje een soort momentum te grijpen en dat je mensen kan meenemen in jouw wereld.
Je moet natuurlijk wel iets unieks op dat podium neerzetten, want anders hoeven ze niet te komen.
Nee, precies.
En dan ga je met een paar muzikanten?
We staan met z'n vijven op het podium.
Met z'n vijven?
En een hele fijne club mensen, met wie ik, waarvan ik een aantal die nog niet zo lang samenwerken en een aantal wel al heel lang. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus alles is nieuw en vers en we gaan weer allemaal dingen ontdekken en daar heb ik heel veel zin in.
Ja. En ga je nog eens samenwerkingsverbanden aan? Ik heb ooit een keertje jou geloof bij Umberto Tan met die welen zien optreden.
Met die welen.
Ja, dat was eigenlijk een onverwachte combinatie die mij enorm beviel toen. Dat denk jij met zo'n heel andere muzikant samen.
Ja. Ik hou wel van dat soort kruisbestuiving. Dat vind ik ook heel leuk.
Dat klonk zo ontzettend leuk.
Ja, en dat wat ik heel leuk vond.
Ik bedoel ook niet die welen hoor. Nee. Ik vind welen gewoon. Ja,
ja nee, en wat ik... Ik vond het leuk daar dat ook Waylon's muzikaliteit daar gewoon eventjes wel even... Ik bedoel, die gast kan echt wel wat. En dat was een hele leuke samenwerking. Hij benaderde me om samen een liedje te maken. En dat hebben we toen gedaan en bij Umberto gespeeld. En dat zijn alleen maar... Dat zie ik echt als cherries on the cake. Dat je met mensen als Fink of... Olita Adams of Wayne.
Ja,
of
nog
dat
zo'n
soort
grootheid.
Dat zijn. Het was even eigenlijk gewoon schandalig name droppen, maar dat.
Nee. Dat is eventjes richting aangeven.
Nou ja, maar dat soort dingen op mijn pad komen, dat is daar prijs ik mezelf nog elke dag gelukkig mee. Ja.
Nou, is er nog een grote wens? Is er nog iets of iemand waarvan je denkt?
Paul Simon zou wel leuk zijn, maar ik acht
Goh,
de kans
eerst
klaar.
Eerst een kaartje voor zijn concert, zou ik om te beginnen zeggen.
Daarna ga ik zijn handtekening vragen. Het mag allemaal meer en groter en harder. En nieuwe ontdekkingen en ontwikkeling.
Ja, ben je de mol?
Wat een ontzettend goede vraag, Hanneke Groenteman.
Ik ga zaterdag gaan kijken.
Ik zat er nog op te wachten, maar je probeerde toch?
Nee hoor. ik vond het ontzettend leuk om met je te praten. En ik vond het heel erg fijn om naar je muziek te luisteren.
Dankjewel. En dus, wat fijn dat ik er mocht zijn.
En nu nog Nederlandstalig.
Mocht langskomen. I'll take it in consideration.
Dankjewel, Ruben Heijn.
Dankjewel.
Tot gauw.
Goed.